Fijn om hier weer te mogen zijn. Ik ben 11 dagen in Italië geweest, in Noordwest-Italië, in het gebied waar de Waldensen vandaan komen. En misschien heeft u er wel eens van gehoord, dat was een geestelijke beweging, een soort pre-reformatiebeweging, geweldige geschiedenis, maar mensen die ontzettend veel hebben moeten lijden voor getuigenis van Christus. En dat is een prachtige geschiedenis. Ik was er wel eens eerder geweest. Mijn schoonzoon komt uit die streek. Het is mooi om je daar iedere keer weer in te verdiepen. Het heeft ook wel enige raakvlakken met waar ik het vanmorgen over wil hebben. Er is iets dat ik op mijn hart heb, waar ik, toen ik ook in voorbereidingen was, ja, echt voelde, dit moet ik weer benadrukken, dit moet ik brengen. Geen leuk onderwerp misschien. Ik vind het best aan de ene kant moeilijk om dat te brengen. Maar ik heb het heel sterk op mijn hart dat ik dat moet doen. En misschien is het voor sommigen van u heel belangrijk. Misschien voor anderen minder, maar dan, je kunt er altijd wat mee naar je omgeving toe. Ik wil het hebben over verzoeking. En ik wil met u lezen eerst een vers uit Matteüs 6, uit het Onze Vader. Matteüs 6, vers 13. En daarna uit 1 Korinthe 10. Matteüs 6, vers 13. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het kan ook vertaald worden met verlos ons van het kwaad. Sommige commentatoren geven aan dat is waarschijnlijk een betere vertaling. Gezien context en de wijze waarop dat woord elders ook gebruikt is in Matteüs. Maar het komt op hetzelfde neer. Verlos ons van het kwaad. Leid ons niet in verzoeking. En dan gaan we lezen in 1 Korinthe 10, een ernstig gedeelte van Paulus midden in de Korinthebrief, dat natuurlijk best een ernstige brief is, omdat daar nogal wat aan de hand was en speelde. Maar ik denk dat het voor ons ook heel actueel is, de brief aan de Korinthe, de eerste brief en alle tweede brieven aan de Korinthe. Omdat die samenleving daar ook wel een beetje vergelijkbaar is met onze samenleving, onze cultuur in de tijd waarin we leven. 1 Korinthe 10, vers 1 tot 13. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. En laten we geen hoererij bedrijven, zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen hem verzocht hebben en door slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Dus dat is ook voor ons. Paulus zegt dat niet alleen tegen de Korinthe, maar hij schrijft het ook naar zichzelf. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. over wie het einde van de eeuw gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Maar meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook uitkomst geven om die te doorstaan. Tot hiertoe de lezing uit Gods woord. Wat mij vooral bezig hield de laatste weken, een paar maanden zelfs, is dat je steeds vaker hoort van mensen die van het geloof afvallen. En dan niet zomaar mensen die er toch al moeite mee hadden. Maar ik weet niet of u christelijk nieuws volgt. De afgelopen paar weken waren er een paar hele bekende figuren uit de evangelische wereld. Niet geen Nederlanders zozeer, maar wel mensen waar we ook direct mee te maken hebben. Bijvoorbeeld een hele bekende worship leader, zoals ze dat noemen. Ze noemden het zelfs een worship held. Aanbiddingsheld, ik vind dat een heel vreemd woord, want hoe kun je een aanbiddingsheld zijn? Ik vind Job een aanbiddingsheld, want hij aanbad God op het moment dat het moeilijk werd. Maar deze man, Marty Samson van Hillsong, een heel bekende figuur, ook liederen geschreven die wel gezongen worden, die maakte bekend dat hij zijn geloof kwijt is en dat hij er helemaal mee stopt en dat hij er niks meer mee heeft. En dat kwam als een schok bij velen. Want het is een voorbeeldfiguur. Een ander was Joshua Harris, een Amerikaan. Een bekende schrijver, voorganger in Amerika. Maar ook in Nederland hebben mensen zijn boeken wel gelezen. Er is een heel bekend boek geweest, of het is er nog wel. Ongekust en toch geen kikker. Misschien roept het enige herkenning op bij sommigen. Dat gaat over verkering hebben, trouwen enzovoort enzovoort. En hij bepleitte in de tijd dat je zelfs voor het huwelijk absoluut niet moest zoenen. Een tijdje geleden kwam hij daarop terug. Nu werd bekend dat hij maakte bekend dat hij ging scheiden. Dat hij het evangelie niet meer gelooft. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de LHGTB-beweging. Om vanwege zijn leer in het verleden dat homoseksualiteit zonde is enzovoort. Hij heeft heel openlijk afstand genomen van Christus. En het was iemand die een leider was in de evangelische beweging. En die ander was een leider in de charismatische beweging. En het zijn niet de enige, er zijn meerdere voorbeelden te geven. En we kennen natuurlijk om ons heen, we horen altijd van de ontkerstening en we zien dat er afval is. En de Heer Jezus heeft het ook voorzegd en de apostelen hebben erover gesproken. En het is een realiteit, afval is een realiteit. Er is dan deze hele sterke, duidelijke afval, hè, zoals deze twee mensen de afgelopen paar weken, waarvan het bekend werd. Maar er is ook een hele sluipende afval. Een sluipende afval die je niet meteen opmerkt, maar waarin we langzamerhand veranderen. En die is belangrijk ook om te onderkennen. En dit schriftgedeelte laat daar wat van zien. We hebben dat vers gelezen uit het Onze Vader. En hoe vaak bidden we dat? Leid ons niet in verzoeking. Het is een gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen leerde. En nou wil ik niet zeggen dat je altijd precies dezelfde woorden moet bidden. Maar het is wel goed om na te denken wat de Heer Jezus daarin legt. In dat gebed. Hoe vaak bidden wij het Onze Vader? Leid ons niet in verzoeking. De Heer Jezus, die zegt dat wel vaker. Die heeft het vaker gezegd, ook in Gethsemane. Dat ze moesten waken om niet in verzoeking te komen. En dat woord verzoeking vinden we ook weer in 1 Korinthe 10. Er zijn verschillende woorden die voor verzoeking en verleiding enzovoort gebruikt worden in de Bijbel. En één daarvan wordt hier gebruikt, zowel in Matteüs 13, 6 vers 13 als in dit gedeelte in 1 Korinthe 10. In verschillende vormen, het is een zelfstandig naamwoord, het is een werkwoord. Het zelfstandig naamwoord is peirasmos in het Grieks. En dat betekent beproeving of test of verleiding. Het heeft als het ware die bandbreedte. Dus het kan beproeving zijn. Petrus die heeft het bijvoorbeeld over de beproeving van ons geloof. Hij heeft in 1 Petrus 4 vers 12 spreekt hij erover over de verdrukking die als het ware een beproeving is voor ons. En dan gebruikt hij ook dat woord. En in datzelfde boek, in hoofdstuk 1 vers 7, heeft hij het over het feit dat ons geloof soms onder druk komt te staan om het te veredelen. Hij vergelijkt het dan met edelmetaal. Dat door vuur beproefd wordt. En zo kan beproeving ook een positieve kant hebben. Omdat het ons sterk maakt. En dat is niet de soort beproeving die hier in het gebed van de Heer, in het Onze Vader bedoeld wordt. Maar het is wel een beproeving die we vaak zien in de Bijbel. Er zullen beproevingen zijn. Ons geloof wordt beproefd. Job werd beproefd door de Heer. Het kan ook een test zijn. Soms lezen we bijvoorbeeld in de boeken van de koningen verschillende keren dat God als het ware het hart van een koning wil testen. Om te zien wat daarin was. Of liever gezegd om naar buiten te brengen wat daarin is. Een test. En dan komt het van God. Maar het kan ook een verzoeking zijn in de zin van een verleiding. Een verzoeking, een drang om iets verkeerds te gaan doen. Een verleiding om iets verkeerds te gaan doen. We komen hetzelfde woord bij Erasmus tegen in als Jezus verzocht wordt door de duivel in de woestijn. Hij werd de woestijn ingeleid om daar verzocht te worden door de duivel. En dan wordt dat woord ook weer gebruikt bij Ratzo. En natuurlijk, de duivel wil dat hij valt. Dat hij iets verkeerds doet. Dat is een andere betekenis van dit woord. Jacobus gebruikt het ook. Als hij in 1 Jacobus 13 en 14 spreekt over verzoeking. En daar laat hij zien dat verzoeking ook altijd te maken heeft met ons hart. Onze begeerten en lusten. Dus verzoeking is iets wat appelleert aan iets in ons. Iets probeert op te wekken in ons dat daar eigenlijk al is. He, die zwakheid van ons vlees. Dat daaraan appelleert om ons een verkeerde kant op te trekken. En het is heel belangrijk om te zien dat het is niet God die verzoekt, zoals Jacobus dat ook zegt in diezelfde versen, in 1 Jacobus 13 en 14. Hij test ons wel en hij beproeft ons, maar hij verzoekt ons niet in die zin. Maar we bidden ook niet, Heere, verzoek ons niet. We bidden, leid ons niet in verzoeking. Behoed ons voor situaties van verzoeking, waarin geappelleerd wordt aan die zwakheid van dat vlees die daar nog altijd is. Aan die natuur die altijd weer op wil staan. Die zondige natuur. Behoed ons voor die situaties en verlos ons van dat kwaad. En dat is niet alleen de boze die buiten ons staat, maar dat kwaad dat zo makkelijk in ons zit. Wie zijn eigen natuur kent en weet hoe makkelijk je geprovoceerd wordt tot een verkeerde gedachte. Beseft ook dat dat kwaad altijd bij ons aanwezig is. De Heer Jezus zegt dat ook, want uit het hart komen al die dingen voor. Dus die verzoeking, die appelleert aan het hart. En daarom moeten we beseffen hoe gevaarlijk verzoeking is. De Heer Jezus is daar heel radicaal mee. Hij zegt als je hand of je oog je tot zonde verleidt, hak hem af en trek het uit. Want Het is een gevaar. En soms komen we in situaties van verleiding. En beproeving, dat kan die verleiding versterken. Allerlei beproevingen kunnen die verleiding versterken. Wanneer? Als ons hart niet onverdeeld toegewijd is aan Christus. Verzoeking kan tot afval leiden. De Heer Jezus maakt dat duidelijk in de gelijkenis van de zaaier. Als hij spreekt over dat zaad dat op de rotsen valt. Het heeft geen wortel. Het is blij, het komt meteen op. Maar als er dan moeilijkheden komen, verdort het. Dan komt er beproeving. En dan houdt het geen stand. Dus het kan tot afval leiden. En beproevingen zullen komen. De Bijbel is daar zo duidelijk over dat er beproevingen zullen komen. Dat er moeilijke tijden zullen komen. In Openbaringen 3 vers 20 zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Philadelphia dat hij hen zal behoeden voor het uur van verzoeking. Dan gebruikt hij datzelfde woord, peirasmos, dat uur van verzoeking. Doorgaans wordt dat uitgelegd als de grote verdrukking. Maar die verdrukking zal daardoor zijn, dat zal daar zijn. En hij zal hen bewaren voor die periode. Maar verzoekingen zijn er altijd. Ook nu. En beproevingen zijn er. En we bidden, Heere, leid ons niet in verzoeking. Behoed ons voor die situaties waarin die verleiding zo sterk wordt. Maar het betekent ook dat wij op moeten letten. We kunnen niet zeggen, ja goed, de Heer die zorgt er wel voor. Als wij weten dat we in situaties komen waar verleiding is, dan moeten wij keuzes maken. En daar gaat het hier ook over. In dat gedeelte in de Korinthebrief. Laten we even naar de context van de Korinthebrief kijken. Korinthe was een stad, een havenstad, waar heel veel schepen kwamen, mensen uit andere streken leefden. Het was een smeltkroes van allerlei culturen uit de Romeinse en de Griekse wereld. En het was vooral een stad die bekend stond om zijn losbandigheid. Juist omdat mensen uit hun eigen context kwamen en daarheen kwamen. Er was ook veel afgoderij, maar dat was goed. Dat was natuurlijk overal in die steden in het Romeinse Rijk. Maar er was heel veel losbandigheid. Het was een libertijnse samenleving, zouden we kunnen zeggen. En het is helemaal niet zo ver gezocht om dat dan te vergelijken met onze samenleving. En die situatie, die cultuur daar, in die cultuur was een hele grote gemeente ontstaan. Het evangelie had daar geklonken en er waren veel mensen tot geloof gekomen. Maar dat bracht ook allerlei pastorale problemen met zich mee. Het laat ook zien dat mensen niet altijd automatisch helemaal veranderen. Ja, ze worden wedergeboren, maar er moet nog zoveel gebeuren in het leven. En er zijn allerlei lastige pastorale problemen waar Paulus over schrijft in deze. Er is verdeeldheid, we lezen daar in de eerste paar hoofdstukken over verdeeldheid en er is arrogantie. Daarom gaat Paulus in op de wereldse wijsheid die tegenover de wijsheid van Christus staat. Vanmorgen las onze broeder Tam ook een vers uit de eerste Korinthebrief die dat als het ware aangeeft. Paulus zegt eerst, jongens, jullie zijn in Christus. Uit Christus zijn jullie in Christus. Dat is wie je bent. Hij begint dus positief. Maar dan gaat hij wel aangeven, wacht even. Maar er zijn ook een aantal dingen helemaal mis. Je moet beseffen wie je bent en dan zien wat er eigenlijk niet klopt met die identiteit. Hij noemt dan die verdeeldheid, die arrogantie die er ook is onder de mensen daar. Ze vinden zichzelf wijs en Paulus zegt er is een wereldse wijsheid en er is een wijsheid van Christus. En Hij wijst ze op Christus en dan gaat hij daarmee door op dat thema. Hij spreekt over de seksuele problemen die daar zijn. En dat was ook niet vreemd in die samenleving. En dat was een verleiding voor die christenen. Hij spreekt over de huwelijksproblemen, over echtscheiding in hoofdstuk 7. En over de wereldgelijkvormigheid en het eten van offervlees, het deelnemen aan die offerfeesten van de heidenen in hoofdstuk 8. En dan in hoofdstuk 9, dan zie je dat Paulus als het ware zijn apostelschap verdedigt. Met andere woorden, hij besefte ook, en dat was waarschijnlijk ook gebleken uit de brief die hij ontvangen, want hij verwijst in de Korinthebrief ook aan informatie die de leiders van die gemeente hem gestuurd hadden, geschreven hadden. Ze hadden vragen, ze zaten met problemen en ze hadden hem gevraagd, geef ons advies, hoe moeten we met deze pastorale problemen omgaan? Ze hadden allerlei dingen uitgelegd, want hoe kon hij het anders weten? En dan in hoofdstuk 9 verdedigt hij zijn apostelschap. Dat doet hij nog veel uitgebreider in de tweede brief. Dus het is heel duidelijk dat daar een stuk rebellie was tegen de autoriteit. En dan ging het niet zozeer tegen de autoriteit van Paulus zelf als mens, maar als apostel, als boodschapper van Christus. Rebellie tegen Gods woord. En dan verbindt Paulus die eerste negen hoofdstukken, als het ware, die problemen waar hij over geschreven heeft, met hoofdstuk 10, met de waarschuwingen van hoofdstuk 10. Daarom begint hoofdstuk 10 ook met het woordje en. Het is niet zo dat hij een nieuw onderwerp begint, hij wijst als het ware terug naar alles wat daar gezegd is. En dan gaat hij een parallel trekken. Hij zegt, kijk, wat er met Israël gebeurd is in de woestijn, dat is een beeld voor ons. Dat is een type als het ware van de gemeente. Hij brengt dat heel letterlijk. Hij trekt die parallel heel letterlijk. En hij zegt, dat is opgeschreven tot waarschuwing voor ons. Hij heeft het hier dus over waarschuwingen. Waarschuwingen tegen verleidingen. Waarschuwingen tegen verzoekingen. Tegen de verzoeking, tegen de lok van de zonde. En hij maakt dat heel concreet. Hij zegt alle, hij heeft het volk van Israël, neemt hij als beeld van de gemeente daar. Het volk van Israël in de woestijn. Hij zegt niet, kijk, dat was een heel ander volk en die waren niet wedergeboren. En hij had het daar niet. Maar hij zegt, dat was Gods volk. En jullie zijn Gods volk. En zij zijn allen door de zee gegaan. Ze zijn allen onder de wolk geweest. En hij vergelijkt dat met de doop en met Gods aanwezigheid, de Heilige Geest. En allen hebben hetzelfde geestelijke voedsel gegeten, het manna. Dat staat voor het onderwijs van Gods woord. En ze hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Christus, de gemeenschap met Christus. Uit de rots die met hen meeging. Er is een traditie, in de Joodse tradities is er het verhaal dat wanneer Mozes op die rots sloeg met zijn staf om er water uit te laten komen, dat is natuurlijk een paar keer gebeurd in die geschiedenis, dat het iedere keer dezelfde rots was, dat God als het ware die rots weer verplaatste naar de volgende plek. En Paulus gebruikt hier dat beeld, die rots die met hen meeging. Christus, het levende water. Jullie hebben van het levende water gedronken. Dus hij zegt als het ware, kijk, wat geldt voor Israël in de woestijn, dat geldt ook voor jullie. En daar zitten waarschuwingen in, die heel direct te maken hebben met jullie, daar in Korinthe. En met ons hier in Nederland en in Sliedrecht. Waarschuwingen van God. Dingen die opgeschreven zijn, ons ten voorbeeld, zegt hij. En Paulus waarschuwt. Hij begint heel ernstig. Hij zegt, en toch had God geen welgevallen in het merendeel. Hun lijken waren te zien in de woestijn. Hij trekt een directe verbinding met de gemeente. En het woord, de uitdrukking die gebruikt wordt voor die lijken die te zien waren in de woestijn, dat geeft als het ware aan een heel afschuwelijk beeld van dat ze daar gewoon openlijk te zien waren. En waar we vandaag mee geconfronteerd worden, ik heb net bij mijn introductie heb ik het gehad over die aanbiddingsleider van Hillsong die afgevallen is, over Joshua Harris, die bekende voorgangsschrijver uit Amerika die afgevallen is. Het ligt openlijk op straat. En ik heb reacties gezien van christenen daarop en die zijn ontsteld dat dat kan gebeuren. En het maakt ze ook onzeker. Het kan ons ook onzeker maken. Denken we dat verzoekingen geen effect hebben op ons? Of dat wij niet verzocht kunnen worden? Of dat wij immuun zijn? En ik denk dat wat Paulus duidelijk probeert te maken is, mensen, jullie zijn niet immuun daarvoor. Het kan heel dichtbij komen. En daarom gaat hij daarop in. En hij noemt 4 verleidingen. 4 verleidingen. En die 4 verleidingen wil ik ook kort hier behandelen. In de eerste plaats, in vers 7, noemt hij afgoderij. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, zegt hij in vers 6, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En dan zegt hij, en wordt geen afgodendienaar, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te feesten. Nou, hier wordt heel duidelijk gerefereerd aan die situatie met het gouden kalf. En Aaron, we kennen allemaal die geschiedenis, die durfde niet tegen de wens van het volk in te gaan. Het volk had Mozes de berg op zien gaan en wachtte al 40 dagen en ze werden ongeduldig. Van ja, wat gebeurt er nou? En ze besloten er zelf invulling aan te gaan geven. En Aaron, de leider, die er achtergebleven is om dat volk te leiden, die durft er niet tegen in te gaan. En het is interessant wat er dan gebeurt. Het volk wist dat God daar met Mozes aan het spreken was. Het volk had dat zelfs ook gezien, had dat zelfs gehoord. Dat kun je lezen in Exodus 19, vers 9, waar God zegt, zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk, dat zegt hij tegen Mozes, maar hij zegt, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek en opdat zij voor eeuwig in u geloven. In Mozes. Nou ja, Mozes is niet voor eeuwig, maar voor eeuwig, dan bedoelt de Heer dat zij voor altijd geloven in datgene wat hij gaat openbaren aan Mozes. Aan dat woord wat hij gaat geven. Dat ze dat zullen accepteren, de autoriteit van dat woord. Dat ze zich daarvoor zullen buigen. Hij gaat spreken. En als je de geschiedenis leest, dan weet je ook dat dat gebeurde. Het was zo ontzagwekkend dat ze niet bij die berg durfden te komen. Ze hoorden de donderslagen, ze zagen de rook en het vuur enzovoort enzovoort. Ze hebben God horen spreken. Ze konden dan wel niet uitmaken precies wat hij zei, maar ze hebben Gods geweldige aanwezigheid, ontzagwekkende aanwezigheid gezien. En toch, na 40 dagen, terwijl ze ook konden zien dat daar wat gebeurde, besloten ze hun eigen invulling daaraan te geven. En ze zeggen tegen Aaron, ja, leid ons maar op een andere manier. We willen onze eigen invulling daaraan geven. En dan maakt hij dat gouden kalf. En het volk zegt, als je leest in Exodus 32, het volk zegt dan, als ze dat gouden kalf zien, hier Israël, dit zijn uw goden, die u uit het land Egypte geleid hebben. Zij focussen dus helemaal op dat gouden kalf. Maar direct daarachteraan staat, Aaron roept dan een feest uit en hij noemt het een feest voor de Heere. En dan gebruikt hij de godsnaam Yahweh. Wat je hier dus ziet is een vermenging. Het is niet zo dat ze zeggen, maar ja, we hebben niks met Yahweh, we willen andere goden. Maar we gaan een eigen invulling geven aan wie God is. We gaan God op een manier dienen die voor ons veel praktischer is en veel leuker. En dan gaan ze feestvieren. Het is heel interessant dat Paulus, als hij deze geschiedenis aanhaalt, dan verwijst hij niet eens naar dat gouden kalf. Hij heeft het alleen maar over het feit dat ze gaan zitten om te eten en te drinken en ze staan op om te feesten. En dat woord daar betekent heel uitbundig feesten, een beetje orgieachtig. Ze geven hun eigen invulling, terwijl God heel duidelijk steeds liet zien van er is maar één manier waarop je God kunt dienen en dat is op zijn manier. Denk maar later aan de zonen van Aaron die met vreemd vuur voor de Heere kwamen. God wilde daarmee duidelijk maken, mensen, dat is afgoderij. Als je je eigen weg had, zegt, nou, ja goed, laten we eens goed nadenken over God, welke invulling zullen we daaraan geven? Dat is eigenlijk wat ze hier deden. Het was afgoderij. Afgoderij. Ze vermengden hun godsdienst met onheilige elementen en helemaal aangepast aan hun eigen moraal. En dat zien we telkens weer terugkomen. We leggen de standaard liever een beetje lager. Veel makkelijker. De Korintiërs, als we de brief lezen, dan zien we dat. Die bepaalden hun eigen moraal. Op gebied van seksualiteit, op gebied van omgaan met die afgodenoffers. Er was wereldgelijkvormigheid. En dat had tot gevolg dat doorwerkte in het leven van de gemeente. Paulus verwijt ze dat het avondmaal bij hun een slempartij is geworden. En dat is erg. Er is in Amerika iemand die rondgaat, John Crowder heet hij, die wat hij aanbiedt in conferenties is een geestelijke slemppartij. Zo noemt hij het. Slosfest, dat betekent klotsfeest eigenlijk. Over dronkenschap in de geest. En het is het meest extreme. Je kunt het zo op internet opzoeken. Je kunt het zien. Het is het meest extreme wat je kunt tegenkomen. Mensen die echt alleen maar aangemoedigd worden of geleid worden om volkomen buiten hun zinnen dronken te zijn. Het is het enige wat ze op die conferenties doen. Een slemppartij in de geest. Maar het is diezelfde verleiding. Maar we kunnen natuurlijk wijzen naar zoiets. Maar wat zijn de afgoden in ons eigen leven? Weet je, het is net alsof in onze tijd de boodschap van het evangelie niet meer past bij de wereld. Dat zei een goede vriend van me, een voorganger was jij, een theoloog. Hij zei, Hans, het is net alsof het evangelie helemaal niet meer past bij deze cultuur. En dat is eigenlijk ook zo. Maar dat hebben we nooit zo ervaren. Ineens komt dat op ons af. In het verleden was Nederland een christelijke samenleving. En je kon daar als christen je best comfortabel voelen. Omdat er toch allerlei in de moraal van ons volk nog zoveel was dat afgeleid was van het christendom. En dat is niet meer zo. En het evangelie vloekt als het ware met de cultuur om ons heen. En dat merk je ook in de gemeente. En dat vinden we soms moeilijk. In veel gemeentes is iets van gemeentetucht, dat is bijna een vies woord. Daar kun je ook niks meer mee. Leiders kunnen daar niks meer mee. Want het wordt niet aanvaard. Het wordt niet meer gepruimd. En toch is het heel erg bijbels. Maar daar zit juist de angel. Daar zit het probleem. We accepteren het absolute gezag van Gods woord niet meer. We creëren onze eigen afgoden. Met onze eigen moraal. Dus die waarschuwing van Paulus is heel actueel voor ons. En laten we heel eerlijk zijn, we creëren onze eigen afgoden. En we passen onze moraal aan. Als we kijken naar wat we zien op tv en wat we onszelf toestaan om te zien, dan ben ik heel blij, toen we terugkwamen uit Afrika 4 jaar geleden, hebben we besloten om geen tv in huis te nemen. En ik ben er dankbaar voor. Dus ik weet niet precies wat er allemaal speelt. Wij kijken wel het nieuws, maar dat doen we via internet. En af en toe wat van die nieuwsrubrieken. Want We willen op de hoogte zijn en te begrijpen wat er in de samenleving leeft. En ik zeg niet dat tv absoluut verkeerd is. Dat het zondig is. Maar we beseffen soms ook niet wat we binnenhalen. Ik las een artikel dat ging over programma's zoals Temptation Island. Ik heb het nooit gezien, gelukkig, want wat ik las vond ik verschrikkelijk. Maar het ging over reality shows, waar als het ware mensen uitgedaagd worden om in conflict te komen of verleid te worden, om vreemd te gaan, waarin geprobeerd wordt emoties op te wekken die je anders niet zomaar op zou wekken. Om te kijken hoe mensen met die zaken omgaan. En Temptation Island was zo'n programma. En waar kijken wij als christenen naar? Kijken we naar dat soort programma's? Laten we de moraal van deze wereld bij ons binnenkomen via allerlei soapseries. Ik hoor ook van christenen die soms, hoe noemen ze dat tegenwoordig, dan ga je een hele nacht of een dag ga je zitten om een hele serie een naar de ander te bekijken. Maar als je ziet wat daar aan moraal naar binnen komt, soms is het heel subtiel, soms is het zo duidelijk dat men zegt, maar ja, daar kan ik niks mee, dat zet je uit. Maar je laat ook allerlei dingen naar binnen komen. De moraal van deze wereld. Je raakt er zo aan gewend dat we het op een gegeven ogenblik niet meer zien. En dat is die sluipende afval die binnen kan komen. De moraal van deze wereld die naar binnen dringt. En we zijn daar soms zoveel mee bezig dat we geen tijd hebben voor Gods woord. Terwijl dat hetgene is wat ons leven geeft, zoals Petrus zei, Heere, naar wie zullen we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. We hebben dat nodig. Misschien is dat ernstig als ik dat zo zeg, maar we hebben Gods woord nodig. En we moeten beseffen, we moeten kijken naar de elementen van afgoderij in ons eigen leven. Is ons hart nog onverdeeld toegewijd aan Christus? En dan de tweede waarschuwing, die vloeit daar eigenlijk uit voort. De tweede waarschuwing van Paulus in vers 8. En laten wij geen hoererij bedrijven zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En dan gaat het hier niet zozeer direct om seksuele ontucht. Daar gaat het ook over. En zeker in de geschiedenis. Want aan welke geschiedenis refereert Paulus hier? Hij refereert aan nummerie 25. De geschiedenis van Biliam, of na Biliam eigenlijk. Als Israël langs Moab trekt en Moab wil Israël tegenhouden, dan huren ze eerst Biliam in om het volk te vervloeken. En dat lukt niet. Dat lukt niet. Maar dan direct daarna dan lezen we dat de vrouwen, de jonge vrouwen van de Moabieten, die nodigen de mannen van Israël uit om mee te doen met hun heidense offerfeesten. En dat waren ook vaak seksuele uitspattingen. En daar vallen ze voor. En ze gaan meedoen. Kijk, hier was een volk dat probeerde Israël tegen te houden. En ze wilden Israël niet laten passeren. Ze probeerden Israël te vervloeken. En dat lukte niet. En wat gebeurt er dan? Wat is dan de tactiek van Satan? Dan is de tactiek van Satan is verbroedering. Maar op een verkeerde manier. Moab komt niet tot bekering. En als we de Bijbel lezen, dan zien we in nummerie 31 waar dat vandaan kwam. Biliam was zijn grote winst misgelopen. Maar dan komt hij met zijn raad, de raad van Biliam. De leer van Biliam wordt het in het boek Openbaring genoemd. En in nummer 31 vers 16 kunt u daarover lezen. Zoek het thuis maar op. Biliam die adviseert de koning van Moab om dat te doen. Probeer Israël te verleiden via, misschien de makkelijkste weg, via seksuele attractie. Dat de vrouwen die proberen de mannen te verleiden van Israël mee te doen om hun afgoden te dienen. Om als het ware een compromis aan te gaan met Moab, met de wereld, met het verkeerde. Hier is een grote verzoeking, want hij weet, Biljam weet, als het volk dat doet, dan krijgt het de Heer tegen zich. Dan valt het. Dat is de manier waarop Moab Israël kan overwinnen. En het werkt. Het werkt. Ze vallen ervoor. Want wat is er niet mooier? Hier stond een vijand voor ze. En van de Heere mochten ze deze mensen niet aanvallen. Had hij duidelijk gemaakt, want het waren nakomelingen van Lot. En wat moesten ze nu? Dat volk stelt zich vijandig op tegenover Israël. En dan komen ze ineens met een ander verhaal. Ze komen, joh, we zijn toch broeders, doe mee met onze feesten. En ze verzwageren zich als het ware met Moab. Iets wat God ook verboden had. En dan volgt het oordeel. Dan volgt het oordeel. Via die losbandigheid, via die verkeerde verlangens die daar bij hen waren, lukt het de duivel om Israël te verleiden en tot zonde te brengen. De raad van Biljam. Dat was wat speelt, wat de Heer Jezus noemt aan de gemeente van Thyatira. De raad van Biljam. De leer van Biljam. Het vermengen met de wereld. Daar spreekt hij over de vrouw Izebel in Openbaring 2. Die de kinderen, die de gemeente van Thyatira verleidt. Verleidt om wat te doen? Om zich te verbinden met dingen van de duivel. Om een compromis aan te gaan. En dat is een enorme druk die op dit moment op de gemeente staat. Zeker in de context van de seksuele moraal. Om die te accepteren en velen bezwijken daaronder. Als je de agenda van de LHGTB-beweging overneemt, mag je er helemaal bij horen. Dan mag je er als kerk, als gemeente, als christenen helemaal bij horen. Dan is er vrede. Dan hebben we weer ingang in de wereld, denken sommigen. Dan gaan ze weer naar ons luisteren. Nee, dan hebben wij naar de wereld geluisterd. Want daarmee verwerpen we in feite de autoriteit van Gods woord. Dit is een hele, hele subtiele verzoeking die zo sterk drukt op de gemeente van Christus in deze tijd. Het is een duivelse verzoeking. Het is de leer van Biljam, de raad van Biljam. En ik schrok toen ik van de week een uitspraak las van een theoloog die toch een beetje, ja, min of meer gerekend werd tot het orthodoxe deel van de kerk, van de PKN. Die noemde het gewereld gelijkvormig als je de inzegening van het homohuwelijk in de kerk niet wilde accepteren. Met andere woorden, hij draaide het zo om dat hij dat beargumenteerde, dat was wereldgelijkvormigheid. Niet het feit dat je het wel doet, is wereldgelijkvormigheid. Maar het andere. En zo wordt Gods gemeente onder druk gezet. Verleid. Een hele grote gemeente bij ons in de buurt, waar we regelmatig ook wel kwamen, die heeft pas een beleid opgesteld waarin ze eigenlijk helemaal toegeven aan de LHGTB-beweging. Het enige wat ze niet gaan doen is, eigenlijk een beetje net als bij de PKN, een homorelatie inzegenen, net zoals een huwelijk inzegenen. Maar voor de rest kunnen die mensen volkomen deelnemen en alle activiteiten van die en alle rollen vervullen in de kerk, alle posities vervullen in de gemeente van Jezus Christus. En dat praat je over een evangelische gemeente. Nou, ik zeg niet dat we deze mensen moeten verketteren of helemaal uitsluiten, maar ze hebben pastorale hulp nodig. Het zijn mensen die Christus nodig hebben, net zoals wij dit nodig hebben. Die Christus nodig hebben op het punt van hun strijd, zoals wij. Ieder ander dat nodig heeft op het punt van zijn of haar strijd. Maar toegeven aan de agenda van deze wereld, dat is de raad van Biljam. En dat is waar wij als kerk enorm onder druk staan. En wat gaan we doen met die verzoeking? Gaan we, om er toch maar bij te horen, steeds maar weer wat tegen, wat toegeven in deze strijd? Als we daaraan toegeven, gaan we ook, dan geven we in feite toe aan de devaluatie van het woord van God. Dan ontkennen we in feite en we ontkrachten de autoriteit van het woord van God. Dan komen we bij het derde punt en dat is God verzoeken. En moord niet. Oh, sorry. En laten wij Christus niet verzoeken, vers 9. Zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. In deze waarschuwing gebruikt Paulus de werkwoordsvorm van perasmos. Wij kunnen God natuurlijk niet verzoeken in die zin. Wij kunnen hem niet tot zonde leiden. Maar dat gebruikt hij hier als het ware. Het betekent God testen. Kijken hoe ver we kunnen gaan. Interessant is dat Paulus schrijft dat we Christus niet moeten verzoeken. Hij betrekt het dus meteen op de gemeente. Hij trekt die zaak uit het Oude Testament en hij past het helemaal toe op de gemeente. God verzoeken. Waar ging het hier om in dit vers? Waar wijst Paulus naar? Hij wijst naar dat moment van die slangen die de mensen beten. En waarom was dat? Omdat ze ontevreden waren. Ze waren ontevreden met wat God hen gaf. Het ging over het manna. Ze waren ontevreden. Ze zeiden, bah, dat manna, iedere dag hetzelfde. Iedere dag hetzelfde. We walgen ervan. En dan zaten zo hun eigen behoeftes, hun eigen ideeën wat het moest zijn. Ze waren dat manna zat. Leest u het maar na in nummer 21. Bij de Korintiërs was dat punt ook bereikt. En dat maken we op uit de Korinthebrief. Velen vonden de boodschap van Paulus te beperkt. Ze waren het er niet helemaal mee eens. Ze hadden hun eigen ideeën. Paulus moest hen corrigeren hierop. Hij moest hen corrigeren over het huwelijksleven. Hij moest hen corrigeren over die verdeeldheid. Hij moest hen corrigeren over de geestelijke gaven. Over hoe ze met het avondmaal omgingen. Maar ze hadden zo hun eigen cultuur ontwikkeld en hun eigen ideeën. Ze waren kampioenen in allerlei zaken. En zeker in geestelijke zaken, maar er was wanorde en verwarring. Het ouderwetse boodschap was niet meer voldoende voor de Korintiërs. Zoals het eigenlijk ook zo is voor veel gelovigen vandaag de dag hier. De Bijbel en de traditionele uitleg staat in tegen. Men wil nieuwe dingen. Men spreekt van nieuwe wijn en nieuwe zakken. Maar het is een verkeerd gebruik van die woorden van de Heer Jezus. Onlangs las ik op internet een uitspraak. Het was een gedeelte, iemand die claimt profetes te zijn. Was op een bekende charismatische site. En die zei, we moeten niet blijven bij het manna van gisteren. Maar we moeten ons uitstrekken naar nieuwe dingen. En dat bedoelden ze mee, ze legden dat ook uit. Ze hadden nieuwe openbaringen nodig. We moesten niet al dat onderwijs van de Bijbel blijven herkauwen. We hadden nieuwe openbaringen nodig. En enkele jaren geleden kwam er een boek uit van een hele bekende beweging in Amerika. Op het ogenblik eigenlijk, zeg maar, het speerpunt van de charismatische beweging in Amerika, Bethel. Die gaven een boek uit. En dat boek is helemaal gewijd, het heet Physics of Heaven. Helemaal gewijd aan één ding. Ze zeggen, de Heere heeft ons geleid om naar de New Age te gaan. En daar allerlei waarheden uit op te diepen. Die we verloren zijn, die de New Age van ons gestolen heeft, en om dat weer te herstellen. En ze gaan uit van hetzelfde idee. We hebben nieuwe dingen nodig. En ze verdedigen dat door te zeggen, kijk, de duivel is een imitator. Hij imiteert God. Dus we moeten kijken naar wat de duivel doet. En die dingen heeft hij dus van God afgekeken en die dingen moeten wij proberen te gaan doen. En ze hadden het over astraal reizen, over krachtenvoorwerpen, over het dingen laten bewegen op afstand, over levitatie, noem maar op. Het staat allemaal in dat boek. Heel letterlijk zeggen ze, de Heer heeft gezegd dat wij naar de New Age moeten gaan om daar zijn waarheid te zoeken. En de leider van die beweging heeft gezegd in een ander boek, wij moeten durven off the map, zegt hij in het Engels, buiten de kaart te gaan. En dan heeft hij het over Gods woord. We moeten durven buiten de kaart te gaan. Nieuwe dingen, we hebben nieuwe openbaringen nodig. Het is niet meer voldoende wat we in de Bijbel hebben. We hebben nieuwe openbaringen nodig. En daar zeggen ze wel bij van, ja, het mag niet tegen de Bijbel ingaan. Maar ze leren allerlei dingen die absoluut niet terug te vinden zijn in de schrift. En dat is deze waarschuwing van Paulus. Ontevreden met datgene wat God gegeven heeft. En daar ligt een groot gevaar. Een heel groot gevaar. Een bekende pinkstertheoloog in Amerika, die heeft hier tegen gewaarschuwd. Gordon Fee. Die heeft gezegd, de charismatische beweging gaat geoordeeld worden op twee dingen. Het onkritisch binnenlaten van het welvaartsevangelie en het niet toetsen, het categorisch niet toetsen, het weigeren te toetsen van allerlei profetische uitingen die ze hebben. En dat is een gevaar. Het is een ernstige waarschuwing. Ik noem het, ik voel het ook op mijn hart hebben, op mijn hart liggen om dat te noemen, omdat het zo'n gevaar is. U zegt misschien van ja, dat is in Amerika. Nee, Bethel heeft organisaties in Nederland, want ze willen heel erg internationaal werken, die dit promoten, die hun leer promoten hier in Nederland, in heel veel gemeentes. En in de muziek dringt het door, want Bethelmuziek is heel bekend in de evangelisch-charismatische beweging. Ik meen voor God dat ik hier een waarschuwing tegen moet laten klinken. Want de New Age is niet van God, het is van de duivel. En ik kan het niet anders zeggen. Het laatste punt wil ik dan nog kort aanraken. En mord niet, zegt Paulus in vers 10. Zoals sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. En dat verwijst naar Korach en Datan en Abiram. En wat daar gebeurde. Zij en 250 anderen stonden op tegen Mozes. En ze komen daardoor om. Ze zeiden van, ja, Mozes, jij trekt alle autoriteit naar je toe. We zijn het er niet mee eens. Maar God had die autoriteit gegeven. God had zijn woord gegeven, zijn wet gegeven aan Mozes. En ze weigeren niet Mozes te accepteren. Ze weigeren Gods woord te accepteren hiermee. En die drie mannen en die anderen die daarbij horen, die komen om. En dan denk je van nou, als het volk dan dat geweldige wonder ziet, dat de aarde zich opent en deze mensen verzwelgt, dat ontzagwekkende, het verschrikkelijke gebeuren, dan zullen ze toch onder de indruk zijn. Maar nee, als het volk dat ziet, dan worden ze nog bozer. En dan staan ze op tegen Mozes. En dan zendt God een plaag, de verderver, en dan komen er nog 15.000 mensen om. Een opstand tegen God. Morgen gaat over rebellie. Als we het niet eens zijn met Gods woord, met wat Gods woord ons openbaart, dan verschillen we niet van mening met een boek, maar dan verschillen we van mening met God. En we stellen de mens boven God. Dat is de afgoderij waar we het al over gehad hebben. Maar we doen net alsof God, in onze tijd doen we net alsof God losstaat van de Bijbel, van zijn woord. En we willen hem dienen, maar we willen eigenlijk niet dat boek dienen. Zo geldt het voor veel mensen in onze tijd. En sommige van de Corinthiërs die trokken Paulus' autoriteit en zijn onderwijs in twijfel. Dat kunnen we lezen. Ze wilden zelf invulling geven aan hoe ze God konden dienen. En wat goed of fout was. Klinkt dat bekend? Is dat niet een beeld van onze tijd? Dat sluit aan bij de wereld en onze eigen verlangens. Rebellie ligt altijd zo dichtbij. Maar rebellie is afgoderij. En de prediking aanpassen aan onze smaak is een grote verleiding. Het is Israël overkomen als een voorbeeld voor ons. In de eindtijd, zegt Paulus. En hij waarschuwt de Korintiërs om deze waarschuwingen niet te negeren. Wie denkt te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Laten we niet denken dat wij niet kunnen vallen. Maar we hebben elkaar nodig om staande te blijven. Paulus bemoedigt ook. Hij zegt, meer dan menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Hij zal kracht geven. Laten we vasthouden. Maar hij zal met de verzoeking, zegt Paulus, ook de uitkomst geven om die te doorstaan. En dan hebben we die heerlijke beloftes. Als we volharden, als we vasthouden aan Christus. Omdat u het woord van mijn volharding bewaard hebt, zal ik u ook bewaren voor het uur van de verzoeking. Die over heel de wereld komen zal. Wat er ons nu gebeurt als christenen. De druk die we zien is helemaal niet vreemd. Wat over de hele wereld komen zal om hen die op aarde zijn te verzoeken. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn gemeente in Openbaringen 3, vers 10 of 20. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon wegnemen. Hij is bij u, hij is bij ons, hij heeft ons zijn geest gegeven. Laten we vasthouden en laten we zien waar de verleidingen liggen en die vermijden. Laten we bidden. Leid mij niet in verzoeking. Behoed mij voor die situaties. Maak me duidelijk iedere keer waarmee ik ermee geconfronteerd word. Volhard in het geloof. Blijf bij het getuigenis van Christus en vertrouw op zijn belofte. Houd vast wat gij hebt. Amen. Ik wil de muziek uitnodigen om...